In 1 Timotheus 6 waren wij opnieuw bij de uitdrukking afgedwaald van het geloof. Dat is een vestin. Maar ja, zo begon die brief natuurlijk over. Natuurlijk ook, want in hoofdstuk 1 is het al dat men afwijkt van het geloof, van een ongewenst geloof. En zich begeeft tot logischerwijze wet, want het wordt het dan. Dat is gewoon religie. En hier zijn we aan het eind van de brief en dan wordt die uitdrukking nog steeds gebruikt. Want ja, dat is dan toch het probleem van de prediking van het evangelie als zodanig. Men is misschien geneigd om het evangelie te aanvaarden, maar de tragiek is dat men daarna geneigd is dan toch weer terug te keren naar die inzettingen. Ja, van voren af aan enzovoorts. Ja, van voren af aan weer die zwakke beginselen dienen enzovoorts. Ja, dat is haast niet aan het ontkomen. Het is ook zo sterk dat men het begrip geloof in onze dagen volstrekt gelijkstelt met religie. Ja. Ik kwam van de week kwam iemand naar me toe op straat. Mag ik u wat vragen? Ja, dat mag. Bent u gelovig? Ja, daar maak je ook niet vaak mee zulke dingen meer tegenwoordig. Maar goed, bent u gelovig? Ja, en dan ben ik altijd met de stomheid geslagen. Want wat zeg je dan, hè? Ben ik gelovig? Ja, maar ik weet niet wat die man bedoelt. Wat bedoelde die, bent u religieus? Dan is het antwoord nee. Maar als hij echt bedoelt gelovig, ja, wis. Ja, dat wel, maar nou ja. Doe maar. Dat zijn zo van die dingen. Maar sommigen dwalen af van het geloof en worden religieus. Ik weet dat die termen problematisch zijn, daarom roep ik het ook. En dat er veel verwarring over is, dat is dan jammer. Maar je moet die begrippen uit elkaar houden om onderweg niet te verdwalen. Nou ja, misschien heb ik u dat wel eens verteld. Het is al jaren geleden dat ik, dit was een foto. Een foto van bij iemand in de tuin, zo'n paneel met daar op de 10 geboden. Ik heb het letterlijk ook wel gezien trouwens hoor, in de States, in Amerika. Letterlijk, zo'n bord, iemand een bord in de tuin met gij zult niet enzovoort. Thou shalt not enzovoort. En dan, maar bij die foto in een tijdschrift stond ook zo'n foto. En er stond onder evangelisatie in Amerika. Maar dat is geen evangelisatie hoor. Integendeel. Dan dwaal je weer heel, heel erg af van het geloof. Of je bent er nooit gekomen waarschijnlijk, maar zoiets. Want ja, dan willen ze leraren der wet zijn, hè, hebben we gelezen. Maar het was in hoofdstuk 1, vers 6. Dus ja, maar hier zijn we dan nog steeds. Hè. In vers 10 namelijk. De geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof. In hoofdstuk 1 dwalen ze af van het geloof willende leraren der wet zijn. En hier dwalen ze af van het geloof willende rijk worden. Want die rijk willen worden, één vers terugvallen in één strik enzovoorts. Ja. Het is trouwens een klassiek thema dat religieuzen iets hebben met rijkdom. Dat mensen met strakke wet, strakke beginselen, die moeten ook rijk worden, die stellen er ook een eer in als christelijk getuigenis dat ze een flinke erfenis achterlaten, waarvan een deel onvermijdelijk dan naar de kerk gaat. Want misschien kun je je plek in de hemel ook wel stofferen. Ja, zoiets. Het zijn zo van die dingen. En iedereen, nou ja, ik weet niet hoe het nu is, want je weet niet wie nou weer de rijkste man ter wereld is. Maar in mijn jeugd hadden ze geen twijfel dat de grootste international was de Roomse Kerk. Of dat nog zo is, weet ik niet. Ik weet ook niet of het waar is. Ik weet alleen dat de algemene gedachte was. En hoe dat komt, ik heb het nog altijd als ik wel eens in zo'n kathedraal kom of zo. Want heus, daar kom ik ook nog wel eens. Want ze bewaren er allerlei spullen voor ons. Dan hoeven wij het niet te doen. Dat is wel handig. Maar dan denk ik altijd nog, en wie zou dit nou betaald hebben? Hè? Wie had zoveel ping, ping, ping? En wie had zoveel geld? Ja, broeder, ja, dan krijg je het verhaal van de aflaathandel enzovoorts. Het zit toch dicht bij elkaar, hoor. Nou ja, in ieder geval, hierin zit het in één vers, hè. Geldgierigheid is de wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf daardoor met vele smarten doorstoken. Want gelukkig word je daar niet van. Misschien rijk, maar of je dan gelukkig bent, dat schijnt van niet. Ik spreek niet uit ervaring, dus ik stel me heel voorzichtig op. Maar de prediker zegt, het is mooi als je zelf te eten hebt. En als je rijk wordt, ja, dan moet je anderen ook te eten geven. Dus dat helpt ook allemaal niks. Dat heet in gewoon Nederlands. En iedereen komt mee eten. Weet u wel, ja. Allemaal mee eten. Het is een probleem. Ja. Maar gij, o mens, Gods. Gij, o mens, Gods. Ik weet niet waarom ze het niet vertaald hebben met, maar gij, o man, Gods. Want dat had net zo goed gekund. Al denken wij bij de uitdrukking man, Gods. In het Nederlands althans denken wij aan Elia en zo, hè. De man Gods, de profeten namelijk. Jezus wordt ook zo genoemd, een man Gods, onder jullie betoond met krachten en tekenen menigerlei wonderen, of hoe het maar staat in Handelingen 2, geloof ik, zoiets. Hier hebben ze niet vertaald met man Gods, maar met mens Gods. Dat neemt niet weg dat Timotheus dan toch wel degelijk een zeer actief, een dienstknecht van God was, in zeer actieve dienst, laat ik het zo zeggen. Maar hoe dan ook, wij wedergeboren mensen zijn Gods eigendom. Dat niet alleen, wij zijn inderdaad dienstknechten Gods geworden. In hoe actief die dienst is waarin wij dan gezet zijn en waaruit die dienst dan specifiek bestaat, dat kan ik u niet zeggen, dat is voor een ieder verschillend. Maar het principe geldt voor ons allemaal, omdat dat dienstknecht van God zijn impliceert of betekent dat wij priesters zijn. En priesters, een priester word je niet door je daarvoor te kwalificeren of te solliciteren, maar priester ben je op grond van geboorte. Dat is in het Oude Testament zo. Daarom heet het het Aaronitisch priesterschap, want het heeft met de directe afstamming van Aaron te maken. Het heet Levitisch priesterschap omdat het toevertrouwd is dus aan de stam van Levi. Maar binnen de stam van Levi is het toebedrouwd specifiek aan het huis van Aaron. En daarom heet het Aaronitisch priesterschap. Maar men is priester. Dat is het dan. Daar is dan verder niks aan te doen. Het kan zijn dat men afgekeurd wordt voor praktische dienst. Maar dan blijft men nog steeds priester. Nou ja, dan heet je priester buiten dienst of zo. Dat begrip wat wij ook kennen trouwens. Al gaat het dan om een andere strijd. Maar toen maar. Wij kennen ook de man van Anatot, de priester die niet in actieve priesterlijke dienst is, maar toch in dienst van God staat met als profeet. Gebeurt allemaal. En u weet, als mensen als priester geboren werden en ze hadden een of andere nader genoemde afwijking, lichamelijk, dan werden ze ook afgekeurd. Dan mochten ze ook geen praktische priesterlijke dienst doen, direct. Maar ze bleven wel als levieten beschikbaar voor de hulp, zal ik maar zeggen. En voor huishoudelijke zaken in het algemeen. Hoe dan ook. Elders wordt uiteengezet, hier niet in Timotheus, maar zeker elders in de Efezebrief, in de brieven van Petrus, wordt uiteengezet dat wij als kinderen Gods priesters geworden zijn, zijn toegevoegd aan een priesterlijk volk, en dat betekent dat we dienstknechten van God zijn op grond van onze wedergeboorte. En als we dan mens zijn, oké, dan zijn we mens Gods, of man Gods, ja. En zo wordt Timotheus beschreven. Gij, o mens Gods, en in het bewustzijn dat je dat bent dus, hè, vliet deze dingen. We hebben daar eerder bij stilgestaan, bij de uitdrukkingen als hebt ook een afkeer van deze, enzovoort. Dat soort uitdrukkingen komen we tegen. Hier heet het vliet deze dingen. En het opmerkelijke van die uitdrukkingen is niet gewoon dat men zich ergens vanaf zou wenden. Het meest opmerkelijke is eigenlijk dat er niet staat bestrijd deze dingen. Nee. Heb je dat nog? Nee. Heel zwart-wit staat het natuurlijk gewoon in Hebreeën 13... Daar staat niet, laat ons dan ingaan in de legerplaats om daar orde op zaken te stellen. Of om de dingen naar onze hand te zetten. Of om te strijden. Samengaand met gebed natuurlijk, onophoudelijk. Staat er allemaal niet. Er staat, laat ons tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Heb je dat nog? Het is eigenlijk ook veelzeggend en daarmee ook tragisch dat, ik moet even bladeren hoor. Dat de Romeinse kerk in de tijd de ketters meende te moeten vervolgen. Ze hadden namelijk het idee dat ze het werk van de antichrist dan wel van de ongerechtige moesten bestrijden. En eigenaardig genoeg hadden ze daar maar één tekst voor. Die heb ik nou voor me liggen, want het is 2 Thessalonicenzen 2. Waar staat dat in de toekomst ooit de mens der zonde, de zoon des verderfs, zou geopenbaard worden. Want er staat in vers 3. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, enzovoorts. En daarvan staat in vers 6. En nu wat hem wederhoudt, weet gij. Zo. En men las het alsof er staat dat die ongerechtige, die mens der zonde of zoon des verderfs, dat hij dus wederhouden moest worden. En dat het wederhouden van de antichrist, of hoe ze dat maar genoemd hebben, dat dat dus een opdracht was aan de kerk. En dus hebben ze te vuur en te zwaard, allebei te vuur en te zwaard, de ketters vervolgd, enzovoorts. Maar ja, als je niet anders hebt dan deze tekst, dan zou ik het maar gewoon vergeten. Het hele idee. Als dat alles is. Ja, al die andere schriftplaatsen zeggen, vliet ervan, ga eruit weg, keert u van die af. Hou je er niet mee bezig. Hou het voor dood, enzovoorts. Toch? Alleen ja, daarmee legt men weinig eer in deze wereld. En als je in de wereld als zodanig iets tot stand wil brengen, ja, dan moet je je er niet van afkeren. Of eruit weglopen, of wat dan ook maar. En nou had ik het over de Roomse kerk en dan ook nog van even terug. Het was natuurlijk helemaal niet aardig, want ze willen dat het liefst vergeten. Maar ja, ik weet niet hoe het nu is. Ik hou me er niet meer mee bezig. Maar ik weet wel dat in mijn jeugd, zal ik maar zeggen, als je dan iets wilde doen voor de Heer, wilde evangeliseren in de tijd van de hippies, dan moest je zelf ook een hippie worden, weet je wel. En je zo gaan gedragen en geitenwolle sokken dragen. Dat deden niet alleen de hippies trouwens, maar dat even terzijde. Dan moest je je aanpassen. Weet je, moest je ook gek gaan doen enzovoort. Want was het idee, je moet hun gelijker worden, want dan zullen ze naar je luisteren. En ik hoor nog broeder Kit zeggen, senior, Oom Jan Kit, die zei, als er een drenkeling in het water ligt, spring je er niet bij, dan gooi je een reddingsboei toe. Dat wil zeggen, als je een boodschap meent te hebben voor de nozems, of hoe ze toen maar heten allemaal, dan moet je niet zelf zo een worden, want dan ben je je boodschap kwijt. Dan heb je niks te melden. Je moet anders zijn. En wij zijn anders. En daar moet je geen concessies aan doen. Dan heb je een boodschap. Als mensen verdwalen in zo'n omgeving, in zo'n subcultuur, en daarna denken van, het is toch niet wat ik gehoopt had, wat ik verwacht had, en ik voel me er niet uit, dan moet je, als jij er dan precies ook zo in zit, of althans je zo voordoet, dan heb je ze niks te melden. Dus, wij gaan uit buiten de legerplaats. Vliet deze dingen, staat er dan. Ga eruit. En wat hem wederhoudt, even terug naar 2 Thessalonicenzen 2 nog. Ja, dat is heel simpel. God is nu nog een werk aan het doen op aarde met betrekking tot de verzameling van het volk voor zijn naam, de gemeente. En dan krijgt hij, en die duivel, die komt dan nog niet. Die antichrist, die ene, de zoon des verderfs en de afval uit Daniel 8 enzovoorts. Nee, dat komt dan nog niet. Niet in onze dagen. Begrijp je wel? Maar er is geen opdracht te vinden dat iemand de opdracht heeft om hem te wederhouden of zoiets. Alsof dat gekund zou hebben trouwens. Nou ja. Dus, wat staat er? Gij, o mens Gods, vliet deze dingen. Dat is vluchten. Vluchten is iets te sterk dan, qua gevoelswaarde. Maar het betekent wel, laat het achter je, ga erbij vandaan. Moet je niet mee te maken willen hebben. En het komt dus gewoon ook overeen met, laat ons uitgaan buiten de legerplaats. En de sterkste uitdrukking is waarschijnlijk toch die van de gelaten brief. Wij zijn der wereld gestorven. En der zonde en der wet, dat is waar, maar in Galaten 6, ik zal even opzoeken. In Galaten 6 staat specifiek der wereld gestorven. Het zei, verre van mij, zegt de apostel, dat ik zou roemen in iets anders dan het kruis van Christus. Dat is Galaten 6 vers 12. Is het vers 12? Nee, het is vers 14. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is. Maar je kan het ook andersom zeggen. En ik der wereld, dus door welke ik voor de wereld gekruist ben. Of ik nou gestorven ben voor de wereld of de wereld voor mij. Dat is academisch, dat maakt niks uit, dat is theorie. Het betekent gewoon in de praktijk dat we met die wereld niks van doen hebben. Want dood is verbroken gemeenschap. Overal in de Bijbel, dood, nou niet alleen in de Bijbel, dood betekent dat er geen gemeenschap is of meer is. Zie, en dat is dit ook. Het is wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 natuurlijk. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. We hebben dan dus met die wereld niks. Dat we erin leven, daarin geboren zijn, dat we daarin werken om in leven te blijven enzovoort. Ja, dat is allemaal zo. Maar wij zijn dan allochtonen, hè? Vreemdelingen. Dat is een mooi woord in het Grieks, hè? Allochtonen. We zijn vreemdelingen, bijwoners. We horen er niet echt thuis. En daarom zouden we ons beperken. En ons niet al te veel bemoeien met wat er in die wereld dan gebeurt. We leven daar middenin. Maar toch, voor een ander deel leven we in een totaal andere wereld. Zijn we eerstgeboren van een nieuwe schepping. En hebben wij een polytheuma, onze politiek, ons burgerschap in de hemel. Dat is dan weer Filippenzen waar het zo staat. Ze taalt met wandel, hè? Onze wandel is in de hemel. Maar dat is waar we thuis horen. En wat Timotheus betreft, aan wie dit geschreven wordt direct, hij heeft de functie niet voor de wereld. Hij is er niet om de wereld te verbeteren. Hij is hier om zijn werk te doen tot opbouw van de gemeente. En dus tot opbouw van de individuele gelovigen. Want de gemeente als zodanig, dat is natuurlijk een abstract begrip eigenlijk, hè? Bestaat uit individuele gelovigen en die moeten gebouwd worden. Dat is de enige manier om de gemeente te bouwen. Wat zei die man dan toch? Ach, dat is ook alweer lang geleden. Die zei, wat je nodig hebt voor een bedrijf is niet een goed bestuur of een goede bedrijfsinrichting of wat dan ook. Je hebt gewoon personeel nodig wat gemotiveerd is. Ja, dat is ook zo. En als ze dat niet zijn, dan heb je managers nodig. En regels en protocollen en in de vakbond. En weet je veel. Het is heel simpel. Ja. En waar wij gemotiveerd zijn, omdat wij gebouwd worden door het woord van God, waardoor onze gedachten, ons bewustzijn gericht wordt op de Heer en zijn werk waar we deel aan hebben. Ja, motiveert het ons ook om daaraan trouw te zijn, uiteraard. Dat is het. Zo wordt de gemeente gebouwd. Kwantitatief en kwalitatief. Ja. Vliet deze dingen. En jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Het zijn, als u mij vraagt, dan toch enigszins vage begrippen. Ik hoop niet dat ik moeite moet gaan doen om uit te leggen wat die begrippen allemaal betekenen en wat het verschil is. Ik denk namelijk dat het helemaal ook niet om het verschil gaat, maar dat hier een reeks deugden genoemd worden die kenmerkend zouden moeten zijn voor het leven, de gezindheid van een gelovige. Dat is het. Dat het humanisme deze begrippen geclaimd heeft, dat is zo. Nou, het is andersom gegaan. Het christendom heeft Christus buiten de deur gezet en toen hield je het humanisme over. Dat is het eigenlijk. Dit is de negatieve variant. De positieve variant is, het waren ongelovigen, maar ze hebben de christelijke deugden geannexeerd. Dat is redelijk positief, maar dat is niet zo gebeurd, hoor. Humanisme was wel degelijk een zijtak van de zogeheten kerkenvorming in de tijd. En let maar op, als je de namen noemt van Calvin en Luther, dan duurt het niet zo heel lang en dan noem je Erasmus. Ja. Maar dat is de grote man van het humanisme. Of je dat nou leuk vindt of niet, dat doet er nou niet toe. Maar zo is dat historisch. Die heeft dus inderdaad de Heer zelf, Christus, buiten de deur gezet. Daar komt het op neer. Want dat is wat humanisme is. Daarom heet het ook zo, hè. Het is niet christelijk, maar menselijk. humanistisch, menselijk betekent dat. En dat is het grote woord sindsdien. Later kwam daar de zogeheten verlichting uit voort. Waarin men al het bovennatuurlijk heeft afgeschaft en de reden, het denken van de mens gemaakt heeft tot de hoogste norm voor de, voor alle moraal, zal ik maar zeggen, voor het leven als zodanig. Ja. En dat duurt nu al eeuwen, zodat u weet dat we nou toch heus in onze dagen al heel ver weggezakt zijn. Ja. Maar zo gaat het. Maar wij zouden jagen naar gerechtigheid. U weet wel, de gerechtigheid, want dat is, nou, dat is nou, de gerechtigheid is wat in het evangelie geopenbaard wordt. Nou ja, dat staat in Romeinen 1, vers 16 en zo. Maar daar is vertaald met rechtvaardigheid. Maar het is zelden als gerechtigheid. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat wil zeggen, het gaat over Gods rechtspraak. Zijn de rechtvaardigheid. En die heeft heel die oude wereld veroordeeld. Door de kruisiging van de Heer Jezus. Zeker wel. Dus als wij streven naar gerechtigheid, dan betekent het in ieder geval dat wij geen rechten laten gelden in de wereld als zodanig. Want wij zijn der wereld gestorven. Zie? En omdat wij kinderen God zijn en eerstelingen, dragen wij verantwoordelijkheid binnen die nieuwe schepping waarvan we eerstgeborenen zijn en collectief. Is dat dus van toepassing op de gemeente? Want dat is die verzameling. De algemene vergadering heet dat, Hebreeën 12. De verzameling van die eerstgeborenen. Maar dat brengt niet alleen recht met zich mee. Wij zitten aan het woord vast, hè? Eerstgeboorterecht. Maar het had net zo goed kunnen zijn, eerstgeboorteplicht. Zie? Hangt samen met elkaar, ja. Onder het motto adeldom verplicht. Maar goed, jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, trouw, eventueel. Ja, houd wat gij hebt en zo. Liefde, dat is gemeenschap. Leidzaamheid, dat is passie. Daar heb ik het vorige keer over gehad, meen ik. Leidzaamheid is passie, dat is daarvoor gaan. Gedrevenheid is dat. Samenhangend met onderwerping. En tegelijkertijd zachtmoedigheid. En zachtmoedigheid, dat is een woord voor ontvankelijkheid. U weet wel, dat is dat zachte gemoed waarin het woord van God geplant zou worden. Dan wel geschreven zou worden in plaats van in harde stenen tafelen. Dat is een hard gemoed. Hart met een D, hè? En anders wordt het een hard hart. Eerst met een D en dan met een T. Ja. Voor de juiste spelling bedoel ik. Hè? Of dat allemaal moeilijk is wat daar staat. Of dat moeilijk na te volgen is. Deze dingen vlieden en jagen naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Ja, het punt is dat het tegen de menselijke natuur ingaat. Ja, waarom ik nou stop? Ja, je hoort langs alle kanten hoor je, alle mensen willen vrede. Men wil vrede, men streeft naar. Dat is niet waar hoor. Dat is echt niet waar. Echt niet waar. Men wil macht, rijkdom. Wat het maar is. En die moet je dus op anderen zien te veroveren. Want ja, dat is, de gesublimeerde stoelendans is dat. Dus ja, en dat gaat ten koste van alles. Daar heeft men ook alles voor over. Dat is knokken. Soms in het Witte Huis aan toe, weet u wel. Dat, gewoon... Ik vond het wel vermakelijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik vind het wel leuk. Er zijn ook mensen... En op dat niveau zijn politici, die hebben allemaal een dubbele agenda. Dus je weet nooit wat erachter steekt en waarom ze dat doen. Of het voor de show is of echt. Dat weet je al niet bij het Amerikaans worstelen. Laat staan dat je het weet. Als die hoge jongens met elkaar praten. Dat ben ik serieus. Dat weten we niet. Ze zijn over het algemeen goede acteurs. En daar gaat het maar om. Hè? Nou ja, verder zal ik me er ook niet mee bemoeien. Maar ik vind op zich een vermakelijke vertoning. Het is wel ernstig en het is zeer bedreigend voor ons ook. Dat geef ik meteen toe. Ben ik me heus wel bewust. Heel goed bewust. Maar ja, maar je weet dat het zo gaat. Hè? Het is al een strijd om de macht. Maar voor ons geldt dat wij een strijd hebben. Ik zeg wel eens, dan heb je tenminste iets om voor te leven. Maar ja, dat is ook een onderwerp uit de filosofie. Waarin soms beweerd wordt dat de mens van nature, van noodzaak, iets moet hebben om voor te strijden. En waar hij moeite voor moet doen. Daar is de sport de wat ludieke uitdrukking van. Want dat is natuurlijk komische bezigheid, is ludiek. Want wat maakt het uit of je zo'n plakje krijgt of niet? Van aluminium met een. Hè? Een heel dun laagje erop. Nou ja, enzovoort. Dat is mooi hoor, kun je laten zien. En, leuk. Ik heb er groot respect voor, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik heb er groot respect voor. Maar het leuke ervan is natuurlijk dat het nergens toe dient. Wat maakt het uit? Het verandert de wereld niet. Maar je hebt iets om voor te leven. Zolang je ermee bezig bent, zal ik maar zeggen. En dat is wat een mens nodig heeft. Iets waar die voor gaat. Passie. Dat is normaal hoor. Dat zit. Anders moet je geraniums gaan kweken. Kom op zeg. Hè? Ja, toch, je moet er wat te doen hebben. Je moet ergens voor gaan. Ergens naar streven. Nou ja, dus een strijd. En als je dan toch wat wil strijden en denkt dat hem te moeten strijden, dan is dit de goede strijd. En zo heet het dan ook. Hè? Strijd de goede strijd. Welke? Die van het geloof. Want het is niet zo simpel om uit te gaan buiten de legerplaats, dan wel het vlieden van deze dingen enzovoort, om je terug te trekken uit al die dingen van de wereld als zodanig. Dat valt niet mee, want we worden natuurlijk daar dagelijks mee overvallen in onze moderne samenleving al helemaal. Hè? Ik bedoel, er zijn weinigen van ons die ergens afgelegen wonen in een boerderij waar nooit iemand langskomt behalve de SRV-man. Maar die bestaat ook niet meer, geloof ik. Eens in de week of zoiets. En dan verder gewoon elke dag de koeien melken of wat je maar moet. Dan weet je niks van wat er in de wereld gebeurt. Of je dan leeft, ja, weet ik niet. Nou ja, je hebt in ieder geval iets om te doen, zal ik maar zeggen. Maar wij worden alle dagen overvallen met wat er in de wereld omgaat. Wij kijken alle dagen binnen zelfs in het Witte Huis, toch? Dat is op zich eigenlijk al bespottelijk. Dat ben ik echt, dus volstrekt idioot. Je zou het ook niet moeten willen. Laat die lui het fijn uitzoeken. Daar betalen we ze voor. Nou, wij betalen de Amerikaanse president niet, maar daar heeft hij trouwens ook wat over te zeggen, dat wij het niet doen. Maar dat ja, toch? Ja. Hij betaalt ons, maar ja. Toch maar. Maar dat soort dingen. Maar het is dus moeilijk om je in de praktijk daaraan te onttrekken. Want men zegt, wij moeten toch geëngageerd zijn. Je moet toch deelnemen aan de democratie. En al dat soort dingen meer. Van wie moet dat dan? Waar staat dan in de Bijbel dat dat moet? Dat komt niet voor. Echt niet. Nee. Dus, strijd de goede strijd des geloofs. Zo heet het ook trouwens aan het eind van de tweede Timotheusbrief. Waar Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. In 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb de loop geëindigd in de zin van het doel bereikt en ik heb het geloof behouden. En dat heet dus inderdaad de goede strijd des geloofs. Namelijk om het geloof te behouden. Als u dat een moeilijke uitdrukking vindt, oké, om trouw te blijven. Want geloof is trouw en trouw is geloof. En als trouw moet zijn, ja, dan moet je dat houden dus. Hè? Samenhangend met sommigen zijn afgedwaald van het geloof, zijn ontrouw geworden. Als wij dan een strijd hebben, dan zou dat dus moeten zijn de strijd om trouw te blijven aan de Heer, trouw te blijven aan zijn woord, keuze voor de Heer te maken en zeggen, staat in de Bijbel, dus zo is het. En niet komen met maar, enzovoorts. Trouwens, een paar versen verder staat in vers 20... O Timotheus, waarbij de man dus persoonlijk en emotioneel eigenlijk ook wordt toegesproken. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. Een afkeerhebbende, daar gaat hij weer, een afkeerhebbende van het ongoddelijk ijdel roepen. Men schreeuwt maar wat, zonder inhoud, betekent dat, hè? Roepen is luid spreken. Een grote stem opzetten. En ijdel wil zeggen dat er niks te zeggen valt. Dat hoor je wel vaker trouwens. Hè? Wat zegt die man nou eigenlijk? Of die vrouw? Nou, niks. Tot nog toe niks. Het was wel luid, maar het is volstrekt inhoudsloos, ja. Een afkeerhebbende van het ongoddelijke ijdelroepen en een afkeerhebbende van de tegenstellingen, dan wel tegenwerpingen. Ik veronderstel dat er vertalingen zijn die het zo vertaald hebben. Tegenstellingen, tegenwerpingen.
Tegenstrijdigheden.
Ja, dat kan wel. Maar bij tegenstrijdigheden van de wetenschap kun je nog denken aan dat de ene wetenschapper dit beweert en de andere wetenschapper dat. En dat ze onderling intern strijd hebben. En dat is blijkbaar toch niet de betekenis ervan. Dat bestaat wel trouwens hoor. Echt wel. Dat is waar die mensen van leven eigenlijk. Maar toen maar. Maar het gaat om de tegenwerpingen, tegenstellingen die aangedragen worden door de zogenaamde wetenschap. Maar ja, ik ga het vers nou nog niet bespreken. Maar hij past natuurlijk uitstekend in de tijd waarin wij leven. Men heeft het abstract altijd over de wetenschap. Ja, de wetenschap heeft de wetenschap. Ja, en kom op, wat is dat voor een ding, de wetenschap? Die bestaat helemaal niet. Hè? Wetenschappers, nou ja, die bestonden in mijn jeugd ook niet hoor, wetenschappers. Toen heetten ze geleerden. Die hadden netjes opgelet op school. Had heel wat geleerd, zal ik maar zeggen. Geleerden. En later hebben ze wetenschap uitgevonden en wetenschappers. Dwaze begrippen eigenlijk. Niettemin, ik zeg het er elke keer bij. Ik heb groot respect voor degenen die wat geleerd hebben. Heus. Onder dankzegging, want ik maak er ook gebruik van. Wat anderen geleerd hebben eventueel, toch? Dat is allemaal mooi. Maar de wetenschap, ja, dat bestaat niet. Je hebt alleen opvattingen van mensen die geacht worden ergens verstand van te hebben. Die spreken elkaar onderling ook wel tegen. Maar als die dan komen om te praten over de Bijbel en dan menen te kunnen zeggen hoe dat is en wat er in de Bijbel wel waar is en wat niet en hoe je die moet lezen en al dat soort dingen, dan haal ik mijn schouders op en dan denk ik, wie is er nou gek? Ik bedoel, die lui hebben niet hun leven lang de Bijbel bestudeerd en zeggen, nou, ik weet niet, geloof niet dat je dat zo kunt duiden of zo. Of die weten precies te vertellen van, ja, maar dat is niet geschreven door Daniel. Dat was veel later pas door een of andere orthodoxe Jood. Hè? Een leugenaar, zeggen ze eigenlijk, maar dat zeggen ze zo niet. Want ja, Want anders dan, hoeven ze er helemaal niks over te zeggen. Hoe weten zij dat? Hoe komen ze daarbij? Wat is hun argumentatie daarvoor? Helemaal niks. Ik geloof dat het Daniel was en dat hij leefde in de tijd waarin nog waarover geschreven wordt. En hoe ik dat weet, ja, uit het interne bewijs van de Bijbel zelf. Maar niet door het naspeuren van wat zijn de oudste handschriften ervan. En hoe zijn ze bij ons terechtgekomen en dat soort dingen meer. Dat heeft er allemaal niks mee te maken hoor. Begrijp je wel? Dat zijn tegenwerpingen. Nou ja, en je hoort de hele dag over. Over hoeveel miljard jaar bestaat de aarde ook alweer. En wat was nou gisteren hoorde ik weer dat we zorgen moeten maken. Omdat over 21 miljard jaar geloof ik. Dan wordt de zon groter. Of zoiets. Dan ontploft die. Dan wordt die een rode reus. En, weet ik het allemaal. Hebben ze uitgerekend. Wanneer de brandstof op de zon op is. En dat er nou echt mensen zijn die denken dat ze dat weten kunnen. Dat verbaast mij nog het meest. Hè? Ja, binnen hun rekenmodel wat ze zelf gemaakt hebben. En wat dan nog? Nou ja, je kunt er een televisieuitzending mee vullen. Ja. En dan betaald worden door de reclame die het mogelijk maakt. Enzovoort. Maar ja, jongens, kom op. Dat hoef je toch allemaal niet serieus te nemen. Alleen al het verschijnsel, let op, alleen al het verschijnsel dat de chronologie in de Bijbel van Adam tot aan de ballingschap zo zonder meer te volgen is. Ik zei niet dat dat makkelijk is, maar dat waterdicht in elkaar gestoken kan worden. Oh, misschien ga je een vraag over 10 jaar verschil, maar dan nog. Alleen dat al is de doodsteek voor het idee dat het allemaal losse boeken zijn van mensen die uit een duim iets bedacht hebben en een filosofie ontwikkeld hebben of iets geschreven hebben om hun tijdgenoten te ondersteunen of om hun vijanden zwart te maken of wat dan ook. Alleen dit al. Dat je daarvoor wat moet studeren en nauwkeurig moet lezen en schrift met schrift moet vergelijken, dat is waar, maar dat doen ze niet. Nou ja, dus alsjeblieft, heb er een afkeer van, staat er. Strijd dus, de goede strijd, dat is de strijd des geloofs. Zoals gezegd, ik ben ook van mening dat de mens iets moet hebben om voor te strijden, iets om voor te leven, een doel moet hebben. Bekend gegeven, vrijheid bestaat niet. Want de mens heeft verplichtingen nodig. Hij moet ergens aan voldoen. En dus vrijheid bestaat alleen als voor een mens die een doel heeft in zijn leven. Een ideaal waarnaar hij streeft. Want dat is niet de opperste vrijheid, maar dit wordt wel als vrijheid beleefd. En dat is de enige vrijheid die er bestaat, want voor de rest zijn mensen slaven van de zonde. Dat zei de Heer tegen die lui die zeiden, we hebben nooit iemand gediend, we zijn vrij. Toen zei de Heer, en ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Dus ja, maar vrijheid kan alleen als je een doel hebt. En voor zover wij in de vrijheid staan, waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, kan dat alleen als wij een doel hebben. En dat doel is inderdaad de opbouw van de gemeente. Maar niet het abstracte ding, want dat is wat de Heer überhaupt zelf doet. Maar het gaat om de opbouw van de individuele gelovigen. En de enige manier waarop dat kan, is voor onszelf, is het ons te voeden met het woord. Toch? Hoe worden wij groot, van kinderen tot volwassenen? Nog veel pindakaas te eten. Ja. Toch, of wat moesten we ook weer eten? En vroeger moesten we melk drinken, was goed voor elk. Nee, niet voor Jan, weet ik. Ja, nou, dat soort dingen weer. En Pietje vitamintje of worstuk weer. Je moet wat eten en dan, en dan komt het goed. En als het niet goed komt, kon je er ook niks aan doen. Maar het is de enige manier. Zie? En het geestelijk leven begint met voedsel tot ons nemen. En daaruit de consequentie trekken. Dat is het woord van God dus, ja. En dat is een keuze. Daarom kan het zo gezegd worden, hè. Strijd de goede strijd. Dit is geloofs. Daarna nog een keer grijp naar het eeuwige leven. Ik vind het een prachtige uitdrukking. En terwijl ik hem lees, denk ik altijd aan al die commentaren die daar moeilijk over doen. Want u weet, dat is bij de Roomse zo, maar bij de protestanten is dat in het algemeen ook zo. Dat men zegt, ja, je moet je groot je best doen om... Dan kom je, als je het goed doet, dan kom je later in de hemel. Maar je moet wel... Ja, en als je zegt, ja, maar daar ben ik al, of ik... Dan zeggen ze, ja, maar dat gaat zomaar niet, dat kan helemaal niet. En toen heeft men weer uitgevonden, ja, dat kan wel, maar je kan het ook weer kwijtraken. Dus dan moet je toch weer goed je best doen, want enzovoort. Het is altijd maar weer, want er staat toch grijp naar het eeuwige leven, strijd om in te gaan, eng is de poort. En meer van die teksten, die gewoonlijk dan toch uit hun verband gerukt worden. Nee, het hele punt is, het is heel simpel. Wij weten dat Timotheus wedergeboren was. Dat hij een gelovige was. Ik denk niet dat we daarover moeten discussiëren. Want ja, dat schiet niet echt op. Dat betekent dat hij dus eeuwig leven had. Waarna iemand dan vraagt, maar kun je er dan naar, hoezo moet hij er dan naar grijpen? Het antwoord is simpel, ja, je kan het eeuwig leven hebben, maar je moet het ook nog leven. Je moet er iets mee doen. Als je het niet hebt, kun je het ook niet grijpen. Want je kunt het niet zelf verwerven. Toch? De genade geeft Gods, is het eeuwige leven, staat in de Romeinenbrief. Toch? Nou ja. Dus inderdaad, hij had dat, maar hij wordt geacht dat ook nog te leven in de praktijk. De consequenties eruit te trekken. Er zijn er veel te veel die denken, het is maar één stap tot Jezus, die heb ik gedaan, dus nu kan ik erbij gaan zitten, dan ben ik klaar. En er wordt vanuit christelijk-orthodoxe kring, nou, orthodox, zo noemen ze zich, of zo wordt het genoemd, wordt daar zwaar tegen geprotesteerd, want die willen hun leven lang moeite doen om tot die ene stap te komen of zo. Toch? Want wat is dat moeilijk. En ja, want ze moeten hun leven lang toch wat te doen hebben. En de evangelischen vanuit die hoek gezien zijn dan diegenen die zeggen, ja, maar ik ben er al, dus ik hoef niks meer te doen. Ik ben al klaar. Ik ben al over de streep. Dan ben je niet klaar. Dan begint het pas. Dat andere is gewoon weigering om te komen tot de Heer Jezus Christus. Dat smoesjes bedenken. Gewoonlijk heel vrome hoor. Die van... Ja, maar ik ben zo'n grote zondaar. Is het wel voor mij? Dat weet ik niet. Enzovoorts. Hè. Dat is hoogmoedig van nederigheid. Dat is de officiële term daarvoor. Dus. Maar het idee is dat wij zijn maaksel. Ik citeer Efeze 2. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Dat is niet in Adam hoor. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Niet uitwerken, staat er, maar tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus als wij wedergeboren zijn, was de bedoeling dat wij zouden wandelen daarna in de goede werken die hij voorbereid heeft. Dat is Efeze 2 en de volgende versen zeggen dan dat die goede werken priesterlijke werken zijn. Want als we zijn wedergeboren, staat er, worden wij inderdaad toegevoegd aan dat bouwwerk, gebouwd op het fundament. En dat huis Gods, waarvan Christus is de uiterste hoeksteen, enzovoort. Dat is Efeze 2. Nou ja, de Bijbel zegt dat het niet kan. Dat je niet twee heren kunt dienen. Dat neemt niet weg dat je in de Bijbel wel kunt lezen dat wij leven, u en ik als gelovigen, dat wij, nou ja, zouden matiglijk en godzaliglijk leven in de tegenwoordige wereld. Dat is Titus 2 vers 12. Maar in de tegenwoordige aion staat er eigenlijk, hè? Tegenwoordige eeuw. Dus we leven in de tegenwoordige eeuw. Matig, dat betekent tot op zekere hoogte, beperkt. Daar staat tegenover Galaten 1 vers 4, waar staat dat hij ons trekken zal, nu, want dan gaat het over een hele brief, uit de tegenwoordige boze eeuw. En Hebreeën 6 zegt dat wij die wedergeboren zijn de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben. En Efeze 2 zegt weer dat wij zijn wedergeboren gezet zijn in de hemel, opdat de Heer in de toekomende eeuwen de rijkdom zijn genade via ons zal demonstreren. Maar daar leven wij dus al in. Heb je dat? Met andere woorden, populair gezegd dan, met één been staan we in de tegenwoordige eeuw en de andere staan we in de toekomende. Maar de twee heren dienen, dat is wat anders. Dat is van wie de norm is en wie de opdrachten geeft en wie bepaalt wat enzovoort. Dat kunnen we maar één heer dienen, dat is die van de toekomende eeuw. Want de tegenwoordige eeuw is de boze eeuw, dat is de duivel. Dat is eveneens weer Efeze 2. Ik heb bijna het hele hoofdstuk voorgelezen, nou geloof ik. Nou, zoiets. In ieder geval samengevat. Maar strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Dat is de bedoeling van elke gelovige. Niet om het te verkrijgen, maar juist omdat je het heeft. Heb je dat nog? Als ik naar buiten ga, dan grijp ik eerst naar mijn jas en mijn hoed trouwens. En ja, waarom? Ja, omdat ik die dingen heb en ik heb ze buiten nodig. Als je niet had, zou ik er niet naar grijpen. Toch? Dat bedoel ik maar. Je moet er iets mee doen. Het zal geleefd worden. Ja, en onderweg citeerde ik Romeinen 6, geloof ik. Toen ik zei, wat de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Ja, dat is Romeinen 6. Maar daar moet ik nog wel even iets bij vertellen. Want het mogen duidelijk zijn dat wij eeuwig leven ontvangen als gift uit de genade Gods. Want God die rijk is in barmhartigheid en door zijn grote liefde waarmee ons lief gehad heeft, heeft ons met Christus opgewekt en heeft ons met Christus gezet in de hemel. Dit is Efeze 2 hoor, weer. Heeft ons met Christus gezet in de hemel tot een betoning van zijn genade, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, enzovoorts. Dat is dus zo, maar toen citeerde ik dit vers, maar eigenlijk had ik dat niet moeten doen. En ik zal u vertellen waarom niet. Omdat het hier in Romeinen 6 niet gaat om dat God ons één keer uit genade dat eeuwige leven geeft of zou geven of heeft gegeven. Maar dit vers gaat wel degelijk over waar we het nu steeds over hebben. Namelijk dat dat eeuwige leven ook geleefd zou worden. Alleen als ik dat moet aantonen, moet ik eigenlijk het hele hoofdstuk lezen met u. Romeinen 6, vanwege de De context heet dat, hè, vanwege de aanloop. Dit is een sluitvers van het hoofdstuk van de hele pericoop eigenlijk. Maar het hele hoofdstuk gaat erover dat wij met Christus zijn gestorven, begraven en opgewekt. Ongeveer zoals in Efeze 2 inderdaad. Met Christus opgewekt en gezet in de hemel. En dan staat er dat de consequentie daarvan is dat wij onze lichamen, onze leden stellen zouden tot wapenen der gerechtigheid. Dat wil zeggen, we zouden ze beschikbaar stellen, onze lichamen en daarmee ons praktische leven, beschikbaar stellen aan de Heer. Tot gereedschappen, vers 13, tot wapenen, gereedschappen, der gerechtigheid in plaats van de zonde te dienen en daarmee de ongerechtigheid. Het gaat namelijk over het praktische leven van de gelovigen. En inderdaad, wie men dient. En inderdaad, broeder, je kan geen twee heren dienen, zegt de Bijbel. Dat is ook zo, ja. Maar het idee is, en dan neem ik een draad op in vers 20. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, slaven staat er gewoon op. Toen gij slaven waart van de zonde, daarmee van de zondige natuur en van de heerschappij van de zonde in de wereld als zodanig, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde, omdat wij der zonde gestorven zijn, want daar gaan deze hoofdstukken over, met name dit hoofdstuk, Romeinen 6. Nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en aan God dienstbaar gemaakt zijnde, tot slaaf gemaakten. We hebben daar een uitdrukking voor tegenwoordig. He? Ja, kakelvers. Ja. God dienstbaar gemaakt, de slaven van God gemaakt. Hebt gij uw vrucht tot namelijk de tot heiligmaking? En het doel, het einde, het eeuwige leven. Let op, wij zijn al vrijgemaakt van de zonde, omdat we der zonde gestorven zijn. En we zijn ook met Christus opgewekt, want zo begon dit hoofdstuk. En het punt is dat door de Heer te dienen, nu, krijgen wij deel aan die heiligmaking, aan de vrucht daarvan, de uitwerking van dat nieuwe leven van de geest. Okay. In ons, zo heet het in Romeinen 8, de geest. Maar het is het nieuwe leven in ons. Want het loon der zonde, maar dat betekent het loon van het dienen der zonde en het leven in de zonde en dus in die oude wereld, is de dood, is scheiding van God. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. En mijn vaste commentaar nu ook is dat ik in mijn gedachten heb ik er altijd nog achter, de genadegift Gods is het eeuwige leven te leven. Want dat eeuwige leven hier is niet maar het statische van leeft hij of is hij dood? Heeft hij het leven of heeft hij het leven niet? Het is, wordt dat leven ook geleefd? Leven als werkwoord, zal ik maar zeggen. Want dat is ook de genade Gods, dat wij de gelegenheid krijgen om dat eeuwige leven ook daadwerkelijk te leven. Voor dat doel moet men het dus naar grijpen. En dan ben ik gewoon weer terug in 1 Timotheus 6 natuurlijk. Maar daar gaat het over, over het praktische leven van de gelovigen. Dat is hoofdstuk 6, 7 en dan 8 waar het toe leidt. Samenvattend zeg ik altijd, Romeinen 6 gaat over dat wij leven niet onder de heerschappij van de zonde. Dat wil zeggen, wij worden niet onder de heerschappij van de wet geacht te zijn. Die twee worden in één adem genoemd, hè, vers 14. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, staat er dan, ja. Precies. Want kijk, als we onder de wet leven, dan gaat alles over zonde. De vraag is altijd, bij alles wat we doen, is het zonde of niet? Mogen we het doen of is het verboden? Moeten we het doen? Staat het in de wet? Hebben we een opdracht daartoe? Dat leven onder de wet is leven in de zonde. Daarom staat er ook dat de wet de zonde doet toenemen. En niet alleen hier in Romeinen 7 bijvoorbeeld. Heb u dat nog? Wij leven daar niet onder, onder de heerschappij van de zonde. Hoofdstuk 7 in het algemeen zegt, wij leven niet onder de heerschappij van de wet, want we zijn der wet gestorven. De wet heerst over de mens zolang de mens leeft. Maar als een mens gestorven is, dan mag je voortaan door het rode licht rijden. En hoeft hij niet in militaire dienst, hij hoeft geen belasting te betalen. Hebben we dat? Dat is het. Wij leven als christenen niet onder de wet. Dus niet onder de zonde, niet onder de wet. En dan komt hoofdstuk 8. Maar wij leven onder de leiding. Het woord heerschappij wordt daar niet voor gebruikt. Wij leven onder de leiding van, dat is vers 14 bijvoorbeeld. Onder de leiding van de Heilige Geest, de Geest Gods. En dan is de vraag natuurlijk, en waar leidt dat dan heen? Oké, beter, waarheen leidt hij ons dan? En het antwoord is, naar onze zoonstelling. Dus waarom zouden wij grijpen naar het eeuwige leven? Om deel te krijgen aan die zoonstelling. Is het moeilijk? Nou, het is een strijd. Is dat erg? Nee, want het hele leven is een strijd. Met dank aan het katshuis. Met dank aan vader Kats bedoel ik. Maar die woont in het katshuis, dat weet hij toch. Hè? Het leven is een strijdtoneel. Ja. Ja, de tweede regel is. Daar zijn de enige varianten nog. Ja. Wij waren bij vers 12 van 1 Timotheus 6. Grijp naar het eeuwige leven. Mij uitstrekkende tot het geen voor is, zei Paulus over zichzelf. En het hangt rechtstreeks met elkaar samen, want het eeuwige leven is gericht op de toekomst, namelijk op de vervulling van Gods beloften. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Paulus schrijft elke keer terug, als hij naar Timotheus schrijft, grijpt hij terug op de oorspronkelijke roeping van Timotheus, op zijn moeder en grootmoeder, nog bij gelegenheid, weet u wel, dat gij van kinds af de schriften geleerd hebt enzovoort. En daarna dat hij min of meer officieel ook aangesteld is in die positie waarin hij zich bevindt. Het ouderlingschap, dat hebben we allemaal gezien. En het komt trouwens in de tweede Timotheusbrief weer voorbij. En het idee is dat hij moet vasthouden dus aan hetgeen hem geleerd is, wetende van wie gij het geleerd hebt. Maar dat was hoofdstuk 4. Het is altijd vasthouden aan de oorspronkelijke dingen, vasthouden aan de basis. Dat is het uitgangspunt, dat is van waaruit geleefd zal worden, enzovoorts. En dus, tot het welk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Dat wil zeggen, hij heeft beleden dat hij wist waarin hij terechtgekomen was. Wat zijn positie was, niet alleen als christen, maar ook als aangestelde. In zijn positie van, laten we zeggen, apostel. Ik weet niet of ik hem zo mag noemen, maar dan moet ik zeggen, zijn positie als zendeling. Dan gebruik ik gewoon het Nederlandse woord. Ouderling in elk geval, want zo wordt het genoemd, ouderlingschap. En er komen wat afscheidswoorden dan, hè, vanaf nu, vanaf hier. Waar Paulus schrijft, ik beveel u voor God dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, enzovoorts. Want dat woord, de goede belijdenis, uit vers 12, komt terug in vers 13 dezelfde uitdrukking, dat is het verband tussen die versen. Timotheus heeft de goede belijdenis beleden en velen waren daarbij. En dan zegt hij, ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt, dat gij dit gebod, deze wetmatigheid houdt. En de tussenzin staat dan, ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en daarmee actief maakt. Dat gaat over de uitwerking van het eeuwige leven dus. En voor Christus Jezus, dus niet noodzakelijk wat anders, maar dan gaat het pas over in vers 15. Dus die laat ik ook nog even liggen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis. Je mag aannemen dezelfde goede belijdenis, toch? Betuigd heeft. Het is een vreemde uitdrukking hier, maar ik had u ingeleid. Hè? Het gaat over de goede belijdenis van Timotheus. En daarna zegt Paulus dat ook de Heer Jezus die goede belijdenis betuigd heeft. Wanneer dan? Ja, toen hij voor Pilatus stond. Dus. Want je kunt natuurlijk lezen onder Pontius Pilatus. Dat was in de tijd dus dat Pilatus aan de macht was. En zo wordt het ook dikwijls geïnterpreteerd. Maar wat heeft dat er nou mee te maken, dat het Pilatus toen aan de macht was? Kun je zeggen, ja, dat was een tijdsaanduiding, maar dat heeft weinig zin om dat hier zo te vermelden. Het alternatief is, het bekende alternatief is de verwijzing naar Matteüs 27, staat eronder, hè? Matteüs 27, vers 11. Want daar staat in Matteüs 27, vers 11. En Jezus stond voor de stadhouder. Dat is dus PP. Pontius Pilatus. En de stadhouder vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zei tot hem: gij zegt het. Nou ja, en dan als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Dus voor zover hij wat gezegd heeft, heeft hij gezegd, gij zegt het. Ja, wat? Dat hij de koning der Joden was? Dan moet je de andere verwijzing volgen, want ik zag nog een verwijzing staan onder 1 Timotheus 6, vers 13. Dat is naar Johannes 18, en die is bepaald beter. Want in Johannes 18 staat de Heer ook voor Pilatus, en daar vinden we een iets uitgebreidere verslag, althans op dit punt. Want daar staat in vers 33 van Johannes 18. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem: zijt gij de koning der Joden? En in Matteüs lezen we dan dat hij zei: gij zegt het. Maar het is maar hoe je de klemtoon legt. Hier staat: Jezus antwoordde hem: zeg gij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Met andere woorden, die uitspraak in Matteüs 27, gij zegt het, is niet de bevestiging, is niet een bevestigend antwoord, geen affirmative heet dat hè, in het Engels, affirmative. Zo van, je hebt het goed geraden, of zoiets. Het zijn uw woorden. Je mag van mij zeggen en denken wat je wil. Zet gij de koning der Joden? Voor mij geen commentaar. Het zijn uw woorden. Dat staat hier ook namelijk in Johannes 8. Het zijn uw woorden. Maar de heer vraagt erbij. Heb je dat nou zelf bedacht of heb je dat uit een boekje? Nou ja, zoiets dan. Ja. Hè? Ben u daar nou zelf opgekomen dat ik de koning der Joden ben? Want dat zou toch een soort erkenning zijn van het messiaschap van Jezus. Want als hij de messias is, of zou zijn, dan zou hij de koning der Joden zijn. Zeker wel. Ja, ik kom erop. Ik ga neem die versen met u door. Ja, zeker. Hoe kom je erop? Is er een beschuldiging geweest dan? Want er blijft natuurlijk een politieke aangelegenheid. De stadhouder, dat is dus de vertegenwoordiger van de Romeinse keizer. En daarmee van de bezetting van het land enzovoorts. Zo je wilt de vijand, maar laten we zeggen toch betrekkelijk legitiem bestuur, heerschappij over het land enzovoorts. Als er dan iemand zich komt melden als koning der Joden, is er een probleem. Want dan krijgt Pilatus krijgt problemen met de keizer, die hij vertegenwoordigt als stadhouder. En dan heb je nog een ander probleem, omdat de titel koning der Joden gebruikt werd in de voorgaande eeuwen. Nou, iets overdreven, maar toch door de Hasmoneeën, bijgenaamd de Maccabeën, koning der Joden. Alleen die waren niet uit Juda of van David, maar die was uit het priesterlijke geslacht. En Herodes, de Edomiet, heeft zich die titel laten aanleunen. Voor dat doel is hij dan ook getrouwd met een van de dochters van die Maccabeese koningen enzovoorts. Kortom, via de vrouwelijke lijn kon hij ook nog zeggen dat hij daar van afstamde. Of althans familie van was of zoiets. Ik wens u sterkte als u dat gaat uitzoeken, want de familie van de Herodes, een mens. Dan was het een toestand. Dus toch maar. Maar zo was het dan toch wel. Dus vandaar ook dat de Heer Jezus naar Herodes toegestuurd wordt bij gelegenheid. Omdat Herodes nou eenmaal koning der Joden geacht werd te zijn. Wordt niet overal vermeld door alle evangelisten, want het is eigenlijk maar een anekdote. Los van de profetische betekenis ervan. Maar daar ga ik niet op in, ik blijf hier. Hè. Zeg gij dit van uzelf of hebben u anderen van mij gezegd? En Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Hoezo, heb ik daar contacten mee? Moet ik dat allemaal weten? Uw volk, namelijk de overpriesters. Want uw volk, ja, met hoeveel meerderheid van stemmen? Doet er niet toe. De overpriesters, dat is het Sanhedrin. Dus voor zover een Joodse regering was, was dat dit, het Sanhedrin. Uw volk, namelijk de overpriesters, hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? En Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet ware overgeleverd. Zodat hij zich meteen distancieert van koning der Joden. Hij zegt, zijn de Joden dus die mij hebben overgeleverd. Ik ben niet koning der Joden dus. Toch? Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Want kijk, als het niet is van deze wereld en ook niet van de Joden, is hij dan wel een koning? Nou, strikt genomen was hij dat natuurlijk niet. Dat zal nog een paar dagen duren. Hè? Dag of 3, 4? Nee. Hangt er vanaf hoe je telt. Goed. Hij zegt, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Het zijn natuurlijk een prachtige uitdrukking vanwege wat er dan niet staat. Hè? Het had ook kunnen zijn, nu is mijn koninkrijk vandaar. Als het nu niet van hier is, is het nu dus vandaar. Of als het nu niet van hier is, dan is het dus later van hier. Ooit in de toekomst. Dat zijn de twee opties en ze zijn allebei waar. Want nu is zijn koninkrijk vandaar, niet hier, maar daar. Ergens anders. En in de toekomst zal het alsnog hier zijn. Dus het is een pracht van een uitspraak. En de conclusie van Pilatus is dus ook correct. Namelijk, zijt gij dan een koning? Want als hij zegt, nu is mijn koninkrijk niet van hier, dan wordt geïmpliceerd dat hij dus toch een koning is. Niet van de wereld, niet van de Joden, niet van hier. Zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Want dat moet je gewoon vergeten altijd. Gij zegt dat ik koning ben. Het zijn uw woorden, dus dat klopt wel. Gij zegt het. Zoals we lazen in Matteüs 27. Maar hij gaat verder met, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Waarna weer de retorische vraag volgt. Wat is waarheid? Want een politicus kan zich niet al te veel van de waarheid aantrekken. En dat doen ze dus ook niet. Politici. Op het lage niveau niet, op het hoge niveau, op het wereldniveau niet. Waarheid, daar kun je niks mee namelijk. Daar kun je niet de wereld mee besturen, kun je niks mee geregeld krijgen. Slauwekul, dat kun je niks mee. Dus wat is waarheid, haalde hij zijn schouders op. En tegenwoordig heeft de filosofie dat onderbouwd. Met het idee dat waarheid ook niet bestaat.
Het is jouw waarheid.
Ja. Ze waren altijd al slecht in rekenen, denk ik, op school. Dus ja, toen maar. Maar wat is waarheid? En dat was het dan, hè? Ik vind geen schuld in hem en ja, er is niks mee te beginnen. Deze man claimt niks, geen politieke macht of niks. En het is een zegen voor de volksgezondheid. Dus ik zal hem maar vrij laten. En nu weer terug naar 1 Timotheus. Hij heeft de goede belijdenis betuigd onder Pontius Pilatus. En Timotheus heeft de goede belijdenis beleden voor vele getuigen. En Jezus heeft de goede getuigenis beleden voor Pilatus. Wat is die goede getuigenis dan?
Dat hij nou geen koning is.
Bijvoorbeeld, ja. In ieder geval dat. Dat het christendom niet inhoudt dat hier op aarde een koninkrijk geopenbaard zou moeten worden of gevestigd. En dus het alternatief hoort er dan ook bij. Wat dan wel? Dat is de waarheid getuigenis geven. En dit is natuurlijk de waarheid. Dat in onze dagen geen koninkrijk op aarde gerealiseerd zou worden. Maar het is natuurlijk veel sterker, hè? De Heer zegt over zichzelf dat hij hiertoe geboren is, hiertoe in de wereld gekomen is. Dit is zijn werk op aarde. Dat hij aan het eind daarvan ook inderdaad leed en stierf voor de zonden der wereld. Dat meldt hij niet. Hij zegt, ik ben gekomen om de waarheid getuigenis te geven. Of dat laatste, dat lijden en sterven daarbij, daar deel van uitmaakt. Daar heb ik het niet over nu. Ik heb het over wat de Heer dan in zijn leven gedaan heeft. Van de waarheid getuigd. En dat is aantoonbaar. Want als u mij zou vragen, wat heeft de Heer dan in zijn leven, voor zover wij weten, gedaan? Wat heeft hij geleerd? Dat was de inhoud van zijn prediking of zo. Hoe zeg je dat? Als hij dan een grote wereldleraar is. Sommigen willen hem zo zien. Wat heeft hij dan geleerd of onderwezen? En het enige wat ik kan bedenken, wat ik gevonden heb, dat je het Oude Testament moest onderzoeken. En Mozes moet geloven. En dan kom je via die route namelijk, kom je vanzelf bij het idee, God heeft van oudsher beloften gedaan en ze worden vervuld in en door de Messias, zijnde Jezus Christus, omdat Jezus nou eenmaal beantwoordt aan alles wat in het Oude Testament over die Messias, het zaad der vrouw, het zaad van Abraham en wat het maar was, en de zoon van David en zoon van God trouwens, beschreven is. Dat was het, meer niet. Meer vind je niet. Voor zover een lering ten grondslag ligt aan christendom in de Bijbelse betekenis of toepassing van de term, vinden we die leer niet bij de Heer Jezus. Wat dan? Als je het zoekt, mensen die daarbij willen houden, die zeggen, ja, dat is de bergrede. Maar er staat niet geloof in de Heer Jezus Christus en gezult behouden worden. Toch? Dus dat is armoede hoor, dat is het niet. Het is onderzoek de schriften en deze getuigen van mij. Maar dat doen jullie niet, want je wilt tot mij niet komen opdat gij het leven zou hebben. Wat was dat? Johannes 4, 5. Zoiets. Dat is wat hij predikte. Wie is de Christus? Wiens zoon is hij? En hij zegt niet, wie denken jullie dat mijn vader is? Hij zei, wie is volgens het Oude Testament, volgens de profeten, de vader van de Messias? Wiens zoon is hij? Waar komt hij vandaan? Wat is zijn afkomst? Enzovoorts. Dat is gewoon een vraag naar, wat staat er in de Bijbel? En wat hebben jullie niet gelezen? Of wat betekent dan dit? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks. Dit is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Wat betekent dat dan? Sterker nog, de geest des Heeren, Heer is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. Enzovoort. Dat was in de synagoge in Nazareth. Uit Jesaja. Ze werden boos, ze wilden hem meteen van de berg afgooien. Heb je dat? Dat is wat hij deed, verwijzen naar de schriften. En toen ze zeiden, maar wij geloven in Mozes, of wij hebben Mozes. Toen zeiden ze, ja, als dat waar was, dan zou je in mij geloven. Maar je zei van die vader de duivel. Nou ja. Dus de goede belijdenis is belijdenis van de schrift, de waarheid als zodanig, de waarheid van de schrift. En dat is wat de verantwoordelijkheid is van de Heer Jezus. Nou ja, de meest voor de hand liggende tekst in dat verband is natuurlijk, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want daar kwam je getuigenis van geven dus. Toch? Nou ja, dat heeft hij tegen Pilatus gezegd. En kennelijk is dat ook de roeping geweest van Timotheus, die dat beleden heeft onder vele getuigen. Want dat is wat hij doen zou en wat Paulus doet en wat we allemaal geacht worden te doen. Nou ja, in meerdere of mindere mate. Maar getuigenis afleggen van de waarheid en daarmee van de hoop die in ons is. Wij die wedergeboren zijn uit het woord der waarheid, zouden volgens Efeze 4 bijvoorbeeld de waarheid betrachten en daardoor opwassen, alleszins, enzovoort. Dat is het, dat is het enige wat telt. In een wereld die beheerst wordt door de leugen, nou ja, door de leugenaar van den beginne, een wereld die van leugens aan elkaar hangt, is het tot eer van God dat wij ons er niks van aantrekken en ons houden bij het woord van God. En als de verzoeker komt, zeggen wij, er staat geschreven. begrijp je wel? Dat was bij de heer dus ook zo. Die had ik ook moeten noemen natuurlijk. Dat is aan de outset, hoe heet dat? Aan het begin van het openbare optreden van Jezus onder de Joden krijg je eerst de verzoeking in de woestijn. In Matthäus en Lucas uitgebreid vermeld. Maar de reactie van de Heer op de verzoeking is onder alle omstandigheden: er staat geschreven. Hebben jullie dat nog? De eenvoudige variant is dus: het was een verzoeking om zich los te maken van wat er geschreven staat. Maar eigenlijk was het natuurlijk een verzoeking aan de Heer om van zijn goddelijke attributen of zo gebruik te maken alsnog en daarmee zijn aardse loopbaan af te breken. Zodat geen verzoening gedaan zal worden enzovoorts. Maar oppervlakkiger, waar het over gaat is, er staat geschreven. Dat is geen andere optie. Zie je? Nou ja, dat is de goede belijdenis, er staat geschreven. En deze belijdenis zal tot het einde toe vastbehouden. Zegt, staat er een keer of 6 in Hebreeën. Ja?
Wat Timotheus betreft, 2 Timotheus 2 vers 5.
2 Timotheus 2. Ja, over die strijd, hè. Ja, daar is het oorlog in 2 Timotheus 2. Omdat daar gezegd wordt, gij dan leidt verdrukkingen, vers 3 is dat, als een goed krijgsknecht. Dat is gewoon een soldaat, als een krijgsknecht van Jezus Christus. Wij zijn in militaire dienst, we hebben 24 uur dienst en recht op ontbering. Zo heet het dat. Leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Waarbij dan ook staat, niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld. Ik vind het een mooi woord in dat verband. In de handelingen des leeftochts, want dat is zeer ingewikkeld. Want de soldaten zelf, die het uit moeten vechten, die worden niet betrokken bij hoe dat moet met de huishoudelijke aangelegenheden. En hoe laat het eten is en wat er dan gegeten moet worden enzovoort. Dat heette, bij de Romeinen heette dat de tros. Die achter het leger aankomt. Het veldhospitaal. Ik weet niet of dat vroeger al zo was. De ambulance, het veldhospitaal. En natuurlijk de veldkeuken en al wat er was. En de kantinedienst, hoe heette dat? De kadiwagen. En wie het allemaal betalen moet. Dus rekeningrijk was het bij ons altijd. Hè? Rekeningrijk. Maar niemand wordt daarin betrokken als hij tot de krijg bent aangenomen. En dan in vers 5. Indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet legitiem, volgens de regels, wettelijk, heeft gestreden. Dat wil zeggen, daar valt dus de zorg voor de leeftocht valt daar ook in eerste instantie al buiten. En verder, het gaat er niet om dat je strijdt in je leven. Sommige mensen denken dat, hè. Christenen denken dat ook, hè. Je moet het zwaar hebben in je leven, want dan ben je echt een strijder. En je bent een christen, toch? En je strijdt ergens voor, dus dan komt het wel goed. Nee, het moet zijn de goede strijd. Die des geloofs, al het andere, de hele wereld strijdt, iedereen strijdt. Serieus of niet serieus, maar hoe dan ook maar. Zie? Er zijn regels voor, namelijk. Paulus beroept zich meestal dan toch op de sport, ook uit zijn dagen, de loopbaan lopen enzovoorts. En dan staat er ook bij dat het dan wel wettelijk moet gebeurd zijn, volgens de regels. Want anders word je gedisqualificeerd. Je moet wel binnen de baan blijven. Je mag niet een stuk overslaan. Je mag niet de bocht al te veel afslijden. En dat soort. Dat kan je wel doen, maar dat telt niet. Toch? En zo is met ons als christenen ook. We hebben maar één roeping. Dat is dit. En waar zich dat voordoet. Nou ja, in heel ons leven, als u mij vraagt. Toch? Bij alles. Wat, ja. Maar de Bijbel zegt, enzovoort. En dan wijzen ze ons op wat onze verantwoordelijkheid in de wereld. En de Bijbel zegt, ja, verantwoordelijkheid in de wereld. Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Zo is het nou eenmaal. En daar, ja, hoe dat dan uitpakt in de praktijk, dat is voor ieder van ons verschillend. En dat voel me niet geroepen om daarop in te gaan of om te vragen hoe heb u dat dan enzovoort. Er zijn televisieprogramma's voor, denk ik. Ja, van ja, wat heb je allemaal beleefd enzovoort. Daar komt de bevindelijkheid vandaan. Niet alleen de Calvinistische, maar ook, laten we zeggen, de charismatische. Men moet iets meegemaakt hebben, iets moeilijks in het leven gehad hebben. Het was een hele strijd, maar ik toch een... ja, en dan... Ik zal me niet legitiem worden. Het gaat echt alleen maar om dit. Het woord van God, dat is ons toebetrouwd. En daar staan wij voor in deze wereld. Of de wereld het horen wil. Nee, maar dat is niet het punt. Het punt is dat God ons in die positie geplaatst heeft. En dat is tot eer van God. Dat er nog steeds mensen zijn in zo'n duistere, chaotische wereld. Die in een zaaltje, in een kerkzaaltje, in drachten bij elkaar komen. Om maar eens wat geks te zeggen. Hè? Met natuurlijk veel te weinig mensen, maar dat komt omdat er te weinig zijn die erin geïnteresseerd zijn. Maar het is ons een eer om ons daarmee bezig te houden. Nou, meer de volgende keer, want het is wel weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank te behoren tot die gemeente van eerstgeborenen. Die zich weliswaar bevindt in hoge mate buiten de legerplaats, maar anderzijds die ingeschreven is in de hemel zelf, als erfgename van dat koninkrijk dat u in de toekomst zou openbaren. Daarom zijn we u dankbaar dat we mogen uitzien over alle omstandigheden heen. En wel naar de verschijning der heerlijkheid van onze heiland, onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus, in het besef dat die nu een volk reinigt voor zijn naam ijverig in goede werken. En we danken u dat we daar het voorwerp van geworden zijn. En dat waar u de wereld hebt overgegeven en losgelaten, dat u niettemin ons trekt uit deze wereld en ons een plaats geeft bij u, een plaats in die toekomende eeuw waarvan wij dan de eerstelingen geworden zijn. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren uit uw woord. En dat we ons daarmee met dat woord der waarheid ook mogen voeden. En dat in onze harten kunnen, mogen en zouden laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Daarom danken we u voor deze avond. En wij vragen u ook op grond van al uw beloften. Wees u ons nabij. Geeft u ons wat wij nodig hebben. Om te blijven staan in die genade, in die vrijheid, in die waarheid waarin u ons geplaatst hebt. Amen.